Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is maandagmorgen, heel erg vroeg. Wes en Isaac zitten nog steeds in Italië. Sander ook, of die zit nog in de auto, dat weten we niet. Ik zit gewoon in Amsterdam, maar dat betekent niet dat we niet samen kunnen gaan terugblikken op de Serie A van het afgelopen seizoen. Het afgelopen weekend, de laatste speelronde. En het was een raar seizoen en daar gaan we dus even naar kijken het komende uur. Maar eerst denk ik nog even terugblikken op het afgelopen speelweekend. Zijn jou daar hele bijzondere dingen opgevallen, Wes?
Ja, hele bijzondere dingen denk ik intussen niet meer. Goed, we wisten natuurlijk allemaal Juventus zou kampioen worden. En ja, net zoals eigenlijk in het vorige seizoen. Zodra die Scudetto binnen is, dan boeit het hen eigenlijk ook niet meer. Dus die nederlaag tegen Roma had ik er nog wel aan zien komen. En goed, ja, verder eigenlijk was het natuurlijk best wel jammer. Want zaterdag hebben we volgens mij vier topwedstrijden gehad. Stonden op het programma.
Tegelijkertijd.
Alleen het ging nergens meer om. Nee, dus dat was een beetje lullig.
Het had de mooiste laatste speelronde ooit praktisch.
Waarschijnlijk wel. Ik denk ook dat natuurlijk een beetje de competitieorganisatie daarvan uitging. Dat er nog wel iets op het spel stond op een gegeven moment. Maar goed, ja. Dus eigenlijk waren dat vier hele mooie duels die nergens over gingen. En we hebben dan gisteravond de competitie afgesloten. Eigenlijk met wat mindere duels als je naar de namen van de ploegen kijkt. Maar goed, daar stond nog wel echt iets op het spel. En dat was natuurlijk de degradatie. Of Genoa of Lecce naar de Serie B zou afzakken.
Laten we daar beginnen, denk ik.
Ja, goed. Ik denk ook eigenlijk hoe dat is afgelopen. Dat het ook wel vrij Italiaans was. En vrij te verwachten was dat Genoa uiteindelijk toch gewoon lekker in die Serie A bleef. Met alle kruisverstuivingen en verbandjes. Dus ja.
Valt het jou nog op, Isaac? Na zoveel jaar in Italië, dat Genoa opeens Real Madrid lijkt in de laatste speelronde.
Ja, ik zit even te denken. In het Italiaans zeggen ze dan biscotto. Zeg je dat eigenlijk in het Nederlands? Als er zo'n wedstrijd eigenlijk al van tevoren bekend is wat de eindstand of in ieder geval het resultaat zal zijn.
In Nederland doen ze dat niet.
Nee, maar het was natuurlijk wel mooi, hè? Want als je gaat kijken, bij Verona zaten er vijf ex-spelers van Genoa in de ploeg. Met Gunther, Bocchetti, Lazovic, Veloso en Salcedo.
En de trainer natuurlijk.
Ook nog de trainer, ex-speler en trainer. Plus dat Veloso ook nog de schoonzoon is natuurlijk van Preziosi. Want hij is getrouwd met zijn dochter Paola. Dus ja, dan er werd ook wel het een en ander over geschreven. Maar
einduitslag, 3-0 voor Genoa.
3-0, heel jammer dan dat Amrabat natuurlijk nog die rode kaart pakt. Want dan begin je toch een beetje vervelend bij een nieuwe ploeg in het nieuwe seizoen. Maar van Lecce had ik ook niet echt verwacht dat ze van Parma zouden winnen.
Gebeurde ook niet. Ja. Verloren met 3-4 daar thuis van Parma. En uiteindelijk zijn dan de drie degradanten ook bekend. Spal, Brescia en Lecce. Genoa handhaaft zich net als vorig jaar op de laatste speelronde, op de laatste speeldag. Is dat nog opvallend voor zo'n grote club, Isaac? Of denk je, ja, dit is gewoon een degradatiekandidaat en die kunnen zich niet meer oprichten tot middenmotor of misschien zelfs een subtopper?
Ja, nee, ja. Ze hebben een seizoen gespeeld. Het was niet best. Nou ja, ze handhaven zich. Nou, prima. Verder niks. Voor een seizoen beter. Zoals ze elk jaar roepen daar.
Precies. En dan weer een lading spelers halen. En toch weer 17e eindigen. Het is Hans Otte in ieder geval gegund. Dus zijn naam ook weer even genoemd deze podcast. Voor jou teleurstellend dan om Lecce te zien gaan, Wes?
Ja, toch wel een beetje, maar het is wel een klein beetje goed gemaakt natuurlijk ook door de promovendi uit de Serie B. Die komen ook redelijk uit het zuiden van het land. Dat is dan wel mooi. Goed, uit Puglia hebben we helaas niks meer, ook omdat Bari de niet is gepromoveerd naar de Serie B. Om nog even eens wat lager te kijken. Maar goed, ja, het is, ik denk dat het in ieder geval wel belangrijk is dat er ook Zuiderse teams in de Serie A blijven spelen. En goed, Lecce verdwijnt, maar je krijgt in ieder geval Crotone en Benevento terug. Dus dat is dat blijft in ieder geval nog wel een beetje doorgaan, dus dat scheelt.
En als we dan even verder kijken, even kort over de afgelopen speelronde nog. Denk ik dat er één ding nog heel erg uit het, in het oog sprong. Dat was namelijk de rage van Antonio Conte na het gewonnen duel bij Atalanta. De trainer beschuldigde het bestuur van Inter dat ze de spelers en ook Conte zelf niet genoeg hebben beschermd tijdens het seizoen. Tegen de kritiek van de pers, tegen andere zaken, tegen het wedstrijdschema, tegen allemaal conspiracy-theorieën en noem het allemaal maar op. Vandaag kopte Gazzetta vrij groot, ook op de voorpagina, dat Conte en Inter na het seizoen uit elkaar zouden gaan. En Massimiliano Allegri, ook ex-Juve trainer, klaar zou staan om hem op te volgen. Ja, is dat nou een grote nederlaag voor Inter, Isaac, of een grote nederlaag voor Conte zelf?
Ik vind het, we hadden het er vorige week ook al over, ik vind het belachelijk dat hij zo tekeer gaat. Dat hij het heeft over spionnen, alhoewel ook Spalletti daar ooit over heeft gesproken. Maar als jij 12 miljoen euro per jaar verdient en je bent gewoon een werknemer, dan moet jij gewoon het beste uit die spelersgroep halen en niet elke week gaan lopen klagen. Eens. Want zo'n slechte selectie heeft Inter natuurlijk helemaal niet. Dus ik vind het vrij apart. En ik denk dan ook dat hij gewoon op weg is naar de uitgang. Dat hij zelf geen zin meer heeft of zo.
Het merk je aan alles. Dat je wint bij Atalanta, heel overtuigend en ook heel knap. Je speelt eindelijk het spel dat je wil spelen. En toch heb je als trainer dan de behoefte om iedereen en alles aan te vallen. Noemde ook nog de Chinese president Zhang Junior. Dat hij hem opwacht en dat hij wacht totdat hij terugkomt uit China. En dan zullen ze wel een hartig woordje spreken. Nou ja, daar kan je toch niet mee aankomen bij je baas. Als ik dit bij Neil Petersen doe, dan is het oorlog hier.
En terecht. Het is nergens op gebaseerd. En daarbij, wat je ook zegt, eindelijk een keer een Inter die twee helften goed speelt. Hè? En niet alleen de eerste of alleen de tweede. Echt een prima wedstrijd. Waar het dan vandaan komt om zo tekeer te gaan. Ja, ik snap het niet zo goed. Of je wil zelf niet door dan. En dat denkt ook bijna iedereen nu in Italië, voor zover ik gelezen heb deze ochtend.
Hoe kijk jij er naar, Wes?
Ja goed, het is natuurlijk best wel opvallend. Daar hebben we denk ik vorige week ook over gehad. Ook de manier hoe hij eigenlijk is veranderd nu sinds zijn Juventus periode, waarin ik hem natuurlijk wat meer van dichtbij heb gevolgd dan nu bij Inter. Maar dat hij daar inderdaad het onoverzettelijke
Kon brengen.
Ja, hij was eigenlijk een beetje dat zo'n onverzettelijk persoon. En altijd inderdaad alles over die overwinning. En alles moest daar een beetje voor wijken. En eigenlijk...
Maar hij was ook al een surpiet.
Ja, nee, dat wel. Maar misschien werd hij dan daar iets meer inderdaad beschermd door de club zelf. Maar inderdaad, wat hij nu bij Inter laat zien, is het echt letterlijk iedere dag is het raak. En alles is een probleem. En ja, dus dat... Ik snap ook niet waarom hij nu nog klaagt, weet je. Ik denk dat het een van de beste seizoenen is. Zeker als je inderdaad naar punten kijkt van Inter van de afgelopen jaar. Zeker voor trainers die daar voor het eerst zitten. En je speelt inderdaad nu net een paar goede wedstrijden achter elkaar. En hou je gewoon een goed einde van het seizoen. Je hebt die hele Europa League heb je nog voor de boeg. Waarin je eigenlijk ook gewoon nog redelijk ver kan komen als je nog ziet wat voor ploegen erin zitten daar.
Een hoofddoel dus is, hè? Die vier dagen voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, praktisch, hè? Vanaf nu, zeg maar. En dan heb je dan de behoefte om nu alle vuile was buiten te hangen. En dat snap ik gewoon niet.
Ja, ik snap het ook niet. Nee.
En denk je dat hij dan echt expres een breuk aan het forceren is om misschien wat terug te keren bij Juve?
Ja, ik zou ook gewoon niet echt begrijpen waarom. Want ik bedoel... Hij zit denk ik bij Inter op dit moment zit hij ook goed. Wat Isaac natuurlijk zegt, hij heeft er 12 miljoen verdient hij per jaar. Hij werkt natuurlijk weer samen met Marotta, wat hij toen ook deed bij Juventus. Wat ook over het algemeen wel een redelijke relatie altijd is geweest. Dus ja, ik denk ook dat juist nu hij begonnen is aan het project daar, dat hij dat ook gewoon natuurlijk af moet maken en in ieder geval nog wat langer door zou moeten gaan. Tenminste, dat zou ik denken. Maar goed, als je inderdaad hoort wat er nu vandaag en gisteren allemaal ook weer in de media is gezegd en wat het vervolg daar waarschijnlijk van gaat zijn. Dan ik vind het eigenlijk wel zonde ook voor de Inter-fans die nu eindelijk een keer weer een redelijk seizoen hebben gehad.
Dankjewel.
En dan, het is toch zonde.
Zie je Allegri zijn kampioen maken, Isaac?
Nee. Niet
minder
direct.
Dan Conte?
Ja, ik vind Allegri nou ook niet echt een kampioenenmaker of zo. Dan zou ik meer denken aan die harde hand van Conte. Maar
wel een mooi proces zou dat zijn. Ik bedoel, Conte heeft het bij Juve natuurlijk allemaal geplaveid voor Allegri. Dan zou hij nu ongeveer hetzelfde hebben gedaan bij Inter. Ik denk wel in mindere mate. Dan krijg je nog bij Allegri straks het label dat hij het alleen maar kan als Conte eerst trainer is geweest van de club. Maar het is wel een interessante ontwikkeling. Tenminste, je zag het al het hele seizoen aankomen. Wat jullie ook zeggen, in elk interview na de wedstrijd laat hij toch weer een soort bom vallen. En die van zaterdag was dan heel erg groot. En als ik de eigenaars was, zou ik hem ook niet willen. Tenminste, kijk, je kan hem niet ontslaan, want hij heeft een gigantisch salaris. En het kost Inter zelf miljoenen als ze Conte zelf wegsturen. Maar als hij zelf het beltje erbij neerlegt en zegt, jongens, op deze manier kan ik niet werken bij deze club. Dan zou ik de komst van Allegri op zich wel toejuichen. Want als je dan toch kijkt, Inter heeft het een aantal keer geprobeerd met buitenlandse trainers. Ik noem Frank de Boer. en dat lukte niet. En als je dan nu kijkt welke Italiaanse trainers op de markt zijn. Dan is Allegri denk ik wel de best beschikbare trainer. Dan lopen we op de zaken vooruit. Beter denk ik om nog even terug te blikken op het afgelopen seizoen. En dat doen we aan de hand van de Lo Stadio Awards. Waarbij wij ook jullie als luisteraar vragen om mee te doen. Voor jullie hebben we vier categorieën. Drie eigenlijk. Hè? Beste speler, beste trainer en grootste talent. En wij bespreken in deze podcast nog iets meer categorieën. Want we hebben iets meer de tijd. Of iets langer de tijd. Laten we maar bij jou beginnen, Isaac. Wie is volgens jou de beste speler van het afgelopen Serie A seizoen?
Als je er 36 inschiet in de Serie A, dan ben je voor mij de speler van het jaar. Dus Ciro Immobile.
Netjes. En terecht toch. Wat hij heeft gedaan bij Lazio is niet normaal. Ook most valuable player van de Serie A geworden, toch? Dacht ik.
Ja, dan zijn er ook mensen, vooral de Romanisten in mijn omgeving, die dan zeggen, ja, maar hij schiet er ook heel veel penalties in. dat is ook zo, maar Lazio is natuurlijk wel voor de bovenste plaatsen, maar het is ook niet zo dat je zoveel kansen krijgt als je daar helemaal alleen voorin het vuile werk moet opknappen. Want dat is natuurlijk ook bij Lazio. Hij maakte gewoon weer het verschil voor Lazio, dus voor mij speler van het jaar.
Kan hij het ook bij een absolute topclub, denk je? Natuurlijk al in het buitenland geweest, bij Dortmund en bij Sevilla, maar daar mislukte die. Denk je dat hij nog één keer de stap kan maken, misschien naar een nog iets grotere club, met alle respect voor Lazio, maar dan Lazio?
Ja, het ligt er ook een beetje aan. Ik ben ook heel benieuwd hoe het straks weer gaat in het Italiaanse elftal. Want als hij daar ook kan gaan laten zien en echt het verschil kan maken, dan zou hij misschien wel klaar kunnen zijn voor een stap. Maar hij is wel echt een Italiaanse spits wat dat betreft, vind ik. Dus in het buitenland kan het dan misschien moeilijk zijn. Ik weet niet hoe jullie dat zien, bijvoorbeeld in Engeland, hoe je daar een Immobile ziet. Ik zie het niet zo op een of andere manier.
Nee, het is toch moeilijk. En hij is bij Lazio natuurlijk wel de man waar het om draait. En ze spelen toch wel in dienst van hem, hè, Wes?
Ja, nee, absoluut. En het is natuurlijk heel knap hoe hij het heeft gedaan. En wat die penalties betreft, dat kun je natuurlijk ook over Ronaldo zeggen. En dat wordt ook over Ronaldo gezegd. Maar volgens mij ook als je al die strafschoppen eraf haalt bij alle spelers dit seizoen, eindigt hij nog steeds als eerste op die topscorerslijst. Dus dat is ook een klein beetje
overdreven kritiek.
Een klein beetje overdreven. Maar goed, het blijft inderdaad wat Isaac zegt. Kijk, bij het Italiaanse elftal is hij vaak ook niet eens basisspeler. Want dan staat Belotti dan in de spits bijvoorbeeld. En ik denk ook wel dat grotere clubs, zeker in het buitenland, ook zullen kijken naar die avontuurtjes bij Dortmund en Sevilla, waar het toch eigenlijk best wel tegenviel. Ja, dus er blijft toch altijd een klein beetje twijfel aan hem hangen, ondanks dat dit ook gewoon de derde keer is dat hij topscorer wordt van Italië. Wat natuurlijk razend knap is. Maar goed, ja, het is... ik ben wel benieuwd of hij inderdaad dan het aandurft om dan nog een seizoen bij Lazio te blijven, of dat hij dan toch op de een of andere manier nog ergens een soort stapje hogerop wil maken. Maar dat zullen we ook allemaal zien de komende maanden, denk ik.
Ja, maar toch ga jij voor iemand anders dan Immobile als beste speler van het afgelopen Serie A seizoen.
Ja goed, we moeten ook een klein beetje... Ik moet eerlijk zeggen, ik kon het heel goed vinden met Isaac in zijn keuzes ook.
We hadden alle drie hetzelfde, moet weer heel eerlijk zijn.
We hadden eigenlijk overal een beetje dezelfde namen natuurlijk. Want ik denk dat er toch wel een paar, zeker bij speler en talent, steken er toch echt wel een paar flink bovenuit. Maar goed, ik ben iets dichter bij huis gaan kijken en ik heb voor Paulo Dybala gekozen. Ik denk bij Juventus dit seizoen samen met Ronaldo toch wel de belangrijkste kracht. En ja, eigenlijk Ronaldo is natuurlijk van de doelpunten, maar wat er bij Juventus vooral miste dit seizoen was de creativiteit en inderdaad een beetje de spontaniteit en de acties. En die heeft Dybala zeker in de tweede seizoenshelft, eigenlijk na de coronastop, heeft hij dat echt gigantisch teruggebracht en heeft hij misschien wel zijn beste wedstrijden voor de club gespeeld. En dan ook inderdaad gewoon meerdere duels achter elkaar. En ook, ja, omdat dit het seizoen was dat hij natuurlijk eigenlijk moest laten zien, ook nadat hij natuurlijk afgelopen zomer richting Tottenham werd gepraat en geduwd. Denk ik dat hij in ieder geval een van de grootste factoren is dat Juventus dit seizoen toch nog of weer kampioen is geworden eigenlijk.
Zeker na de coronastop fantastisch, hè?
Ja, absoluut. Nee, goed, en het belachelijkste is eigenlijk nog dat hij natuurlijk zelf, wat is het, 4 keer of 5 keer positief heeft getest. Dus dat hij eigenlijk zelf helemaal niet zo... lekker in die coronastop zat. Maar goed, hoe hij eruit kwam was inderdaad geweldig. Het is ook een soort overwinning op het virus, zou je nog bijna filosofisch kunnen benaderen.
Zeker, zeker. En hoe hij Juve heeft gedragen de afgelopen periode is gewoon hartstikke knap. En niemand was beter in die periode. Dat vind ik toch wel opvallend in zo'n elftal. Waar, ja, misschien Cristiano Ronaldo.
Ja goed, als je inderdaad puur naar de doelpunten kijkt. Is Ronaldo natuurlijk met die goals wel heel belangrijk geweest. Maar goed, ja, inderdaad ook gewoon het oog wil ook wat, zeg maar, want Ronaldo speelt nou echt niet 38 wedstrijden in een seizoen heel leuk voetbal, eigenlijk vaker niet dan wel tegenwoordig, en bij Dybala ga je er wel voor zitten als die gast de bal krijgt, dan schuif je gelijk naar het puntje van de stoel, en dat is voor mij ook wel wat waard bij een ploeg die dit seizoen niet heel erg mooi voetbal speelde.
Nee, precies. Dan kan je toch nog een beetje ervan genieten, zeg maar. In plaats van dat je, bij wedstrijden van Juve toch in slaap valt. Of die doen ook niet echt aan klantenbinding dit jaar. Een elftal dat wel aan klantenbinding deed dit jaar. En ik denk dat dit een van de redenen is geweest dat de Serie A dit jaar weer populairder is geworden. Is Atalanta. En daarom heb ik een speler van Atalanta gekozen als speler van het jaar. Papu Gomez is daar toch wel de allerbelangrijkste speler. Speelt tussen de linies, heeft een mooie manier van vrijlopen. Hij zegt dat hij altijd op de scheidsrechter let, waar die loopt. En dan zoekt hij die scheidsrechter op om daar de ruimte te vinden. En dat blijkt te werken, want Gomez was dit jaar echt fantastisch. En ik denk toch wel de beste speler van Atalanta ook, hè, Isaac?
Ja. Ja, ik had jou misschien meer verwacht voor richting Ilicic.
Ja.
Papu Gomez, dat steekpaasje tegen Juventus waar hij zo heerlijk kort wegdraaide, dat was echt een hele mooie actie. En dat is ook iets wat hem echt typeert natuurlijk. Het is een klein mannetje, wat je zegt, heel erg goed tussen de linies. En zo ontzettend handig, met altijd het overzicht voor dat steekballetje. Het is wel altijd genieten om hem op het veld te zien.
En ook met passeerbewegingen en gewoon slimmigheidjes. Weet je, op een gegeven moment als je een wedstrijd, ik weet niet meer precies tegen wie het was, dat je 2 overstapjes van hem had binnen 1 minuut. En dan laat hij die bal zo makkelijk slim lopen voor een andere speler. En dat zijn hele kleine dingetjes die hem toch gewoon een hartstikke goede speler maken. Wat je zegt, ja, kijk, Ilicic, daar ben ik iets meer fan van, hè, qua type speler. En ook hoe belangrijk Ilicic is geweest In de Champions League en ook wel dit seizoen. Maar als je kijkt wie er een grotere stempel op het spel van Atalanta heeft gedrukt nog dit jaar, denk ik wel dat het Papu Gomez is. Hoe belangrijk die is geweest. Met Ilicic gaat het trouwens niet zo goed. Die mist ook de ontmoeting met Paris Saint-Germain in de Champions League. Heeft grote privéproblemen. Weet jij wat er aan de hand is, Wes?
Ja, goed, er zijn natuurlijk allemaal geruchten nu weer. Er werd gezegd dat hij tijdens de lockdown een beetje depressief werd, omdat hij niet mocht voetballen. Er werd gezegd dat hij zijn vrouw in bed vond met iemand anders. Maar hij heeft natuurlijk in het verleden ook al een keer een vreemde, soort mysterieuze voetblessure gehad, waar eigenlijk ook nooit iemand achter is gekomen wat daar precies aan de hand was. Dat ze ook nog mentaal een beetje meewegen. Ik zag gisteren, volgens mij was dat via jou, Isaac, dat die via Vince van... Nee, volgens mij via iemand anders. Op name Twitter dropping. In ieder geval. Een beetje name dropping.
Nee, op Twitter zag ik volgens mij heel druk met andere dingen.
Ja, jij was jarig natuurlijk. Gefeliciteerd nog trouwens. goed, die had volgens mij een fotootje van de Instagram story, volgens mij van Ilicic zelf. Dat hij naast zijn vrouw zat en dat ze allebei een beetje een blik deden van wat is dit dan weer voor onzin wat er wordt geschreven. Dus wat er precies aan de hand is, is niet echt bekend. Maar hij zit in ieder geval in, Slovenië. En hij gaat ook niet meer meedoen aan de Champions League, voor zover we weten. Dus dat is ook wel een vreemd einde van het seizoen. Want hij is natuurlijk vooral in de eerste helft, voordat de corona de competitie een beetje de das omdeed, was hij echt by far misschien wel de leukste speler in de competitie en de beste speler.
Met die vier doelpunten tegen Valencia ook nog.
Ja, onder andere in de Champions League was hij geweldig, maar ook in de competitie natuurlijk ook gescoord vanaf de middenlijn. En die deed inderdaad ook dingen die je niet heel vaak ziet op de Italiaanse velden. Dus dat is jammer dat we hem in ieder geval niet meer gaan zien. Maar goed, Papu is denk ik ook een hele goede, eigenlijk over het hele seizoen gezien misschien wel de beste speler.
Exact, dat was mijn reden ook. Dat je als je het over het hele seizoen kan kijken, dat de Gomez gewoon net iets belangrijker en net iets dwingender is geweest dan Ilicic. Maar het zijn wel twee spelers die Atalanta zo goed maken. In combinatie met Zapata aan de aanval is het gewoon 100% genieten. Kijk, over de trainers waren we het eigenlijk ook eens wie de trainer van het jaar was.
Maar daar hebben wij, mensen zijn
wij. Ja, daar hebben wij twee dezelfde, Wes, alsnog.
We hebben alsnog wel twee. Nee, ik ben uiteindelijk toch nog wel geswitcht. Want dan ziet het er nog wel ietsjes mooier op de social media straks. Jij ging voor Ivan Juric.
Ja,
daar zat ik in het aanvankelijk ook op.
Trainer van de Verona.
En Isaac ook trouwens, inderdaad. We hebben, Isaac en ik hebben nog even een wijziging door moeten voeren.
Deze mocht ik claimen.
Deze mocht jij claimen. Nou, maar goed, jij mag zelf Juric dan maar toelichten.
Ik kan me nog de eerste podcast van dit jaar herinneren. Van dit hele lange voetbaljaar. En dat was geloof ik gewoon nu precies een jaar geleden, in augustus ergens. Waarin we het hadden over, we beschouwden voor op de Serie A. We hadden het over de mogelijke degradanten. En daar kwam Verona toch wel echt op nummer 1 te staan. Veel onbekende spelers. Een traditie van een yo-yo zijn. Dus degraderen, promoveren, degraderen, promoveren. En eigenlijk dacht iedereen van ons dat Verona wel weer zou degraderen dit jaar. Bleek niet zo te zijn, want ze presteerden echt heel erg goed. Speelden thuis gelijk tegen Inter, wonnen thuis van Juve. Gelijkspelletje tegen Atalanta. Bleken toch echt superveel interessante spelers te hebben met Kumbula, Rahmani, Amrabat natuurlijk, die we zeker moeten noemen. En ook de trainer die heeft heel erg verrast. Ivan Juric zag ik nooit als een toptrainer. Misschien nog steeds niet hoor, daar niet van. Maar wat hij dit jaar met Verona heeft gepresteerd is wel echt fantastisch. Want hij laat ze gewoon ruim in de middenmoot eindigen. Ze worden 11e. Staan 14 punten boven de streep. Nou ja, dan heb je uitstekend werk verricht. Want ze zijn echt geen moment in gevaar gekomen om van degradatie. Dus daarom ga ik voor Juric als mijn trainer van het seizoen.
Zal ik jou eens wat vertellen?
Vertel.
In de Los Stadio Serie A voorspelling, want ik heb hem er toch even bij gepakt ter ere van de laatste aflevering. Weet je, De trainer die als eerste wordt ontslagen dit seizoen. Willem Adriaan Haak, Ivan Juric, Hellas Verona.
Ha. Ik val je zorg door de mand de laatste tijd. Kunnen mensen me weer met de neus op de feiten drukken? Ja, nee, dat ja. Ik dacht het ook echt. Maar ja, laten we vooropstellen dat ik niet de enige was.
Nee, absoluut niet.
Maar ja, dat heeft het goed gepasseerd. En misschien kijk, nu zijn de verwachtingen hoog. En ik ben benieuwd hoe het dan volgend jaar is. Ik sluit niet uit dat ik hem alsnog invul op mijn lijstje als trainer die als eerste wordt ontslagen in het volgende seizoen, hoor. Want het krediet gaat snel op in Verona. Wie heb jij dan gekozen, Wes?
Ik had daar Vincenzo Montella van Fiorentina, die er ook uit is gegaan. Dus op zich, qua ontslag zat ik goed, qua tijdstip niet. Want volgens mij was het als eerste Di Francesco die vertrok. En toen een dag later Gianpaolo bij Milan, als ik me niet vergis.
Je bedoelde eigenlijk wie je als trainer van het jaar had.
Oh, daar. Oh, sorry. Nee, goed.
Nee,
ik zat
uit,
nog even. Nee, maakt niet uit. Even kijken. Ik had voor mijn trainer van het jaar uiteindelijk dan Gasperini. Ik denk ook wel een vrij logische keuze. Als je nu eigenlijk voor het tweede seizoen op rij met toch wel een... Ja, provincieclubje mogen we het eigenlijk niet meer noemen inmiddels. Maar toch met een kleine club voor het tweede seizoen op rij als derde van de competitie eindigt. En met gigantisch veel doelpunten en echt fantastisch spel. Ja, ik denk niet dat ik heel veel hoef uit te leggen, daarbij hoef toe te lichten. Ik denk, ja, elke
nee,
ploeg elke ploeg in Europa heeft Gasperini heel hoog op het lijstje staan. En terecht, ja... Ik heb denk ik nog niet heel vaak zo genoten van een... Ja, nee, maar absoluut. Het is ook een hele fijne man als je hem ziet. Behalve dat hij
is Gasperini een gentleman? Vind je Gasperini echt een gentleman?
Langs het veld niet.
Ik wel.
Altijd.
Ja, waarom?
Maar daarbuiten
wel.
Ja, Isaac?
Ja, langs het veld inderdaad niet. Maar buiten het veld wel. Heel anders dan... Nee, ja, ik ben benieuwd waarom jij dat niet vindt dan.
Geeft altijd af op anderen. Heeft ook om het veld inderdaad vrij schandalige dingen gedaan. Ik kan me nog een keer herinneren dat hij ook als trainer van Atalanta werd weggestuurd. Een rode kaart kreeg bij Genoa toen iemand een knietje gaf. Geeft altijd af op mijn Inter, wat niet helemaal meespeelt hoor. Maar ik vind dat hij in principe niet echt een gentleman is. Nee, zeker niet. Nee. Nee,
okay,
gewoon een vrij verzuurde meneer, vind ik het eerlijk gezegd. Een hele goede trainer, maar wel verzuurd. Ja. Waarom vind jij het dan wel een gentleman?
Ja, gewoon in de manier hoe die overkomt. Altijd gewoon, nou ook weer met de persconferentie toen het ging over Ilicic. Dan gaat hij daar gewoon heel rustig op in en maakt hier een grapje over. Netjes gewoon, ja.
Ja, daar kunnen we over verschillen van mening. Wie is jouw trainer van het jaar dan?
Mijn trainer van het jaar was ook Juric, maar uiteindelijk ben ik toch maar gegaan voor Sarri.
Ja.
Want hij wordt toch maar kampioen.
Met de selectie die niet zijn selectie is ook.
Nee,
speelt mee?
Ja, dat speelt zeker mee, want ik ben zeker groot fan, heb ik het al eerder over gehad, van zijn manier van spelen en dat spelsysteem erin slijpen. Maar dat is bij dit Juve niet echt mogelijk geweest met het middenveld wat hij heeft. Maar wel kampioen geworden, dus dan vind ik dat prima dat hij bij mij op de lijst bovenaan mag staan.
Wat verwacht jij volgend seizoen van hem?
Als hij zijn gang mag gaan op de transfermarkt en die paar spelers kan halen die zijn systemen op het veld kunnen brengen, dan heb ik hoge verwachtingen eerlijk gezegd.
In de Champions League ook?
Champions League, ja, eerst de groepsfase kunnen ze dan zeker doorkomen en dan ligt het een beetje aan de tegenstanders die zullen gaan volgen. Maar als dat een beetje mee zit, kunnen ze ook wel hoge ogen gaan gooien in de Champions League, denk ik.
En hem eindelijk een keer winnen. Het wordt tijd.
Ja.
Het wordt
dat
zeker
tijd. Niet zo snel gebeuren, maar wel hoge ogen gooien in ieder geval.
Oké. Zijn we alweer bij de volgende categorie, namelijk het grootste talent. En ook daar waren we eensgezind, maar toch hebben we alle drie een ander. Deze mag jij aftrappen, Wes.
Ja, ik ben uiteindelijk gegaan voor Moussa Barrow. Ik denk een van de toch ook wel weer verrassingen van Atalanta eigenlijk, want daar komt hij ook vandaan. Volgens mij heeft vorig seizoen al een paar wedstrijdjes gespeeld, ook al gescoord voor Atalanta toen nog.
Hadden wij deze ook bij de lijst van voorspellingen, of niet? Dus het grootste talent?
Dat zou best kunnen hoor.
Want daar mag je ook even kijken bij mij.
In ieder geval spelers
dan.
om op te letten. Maar goed, ja, hij is begin van het seizoen. Ja, je staat er toch achter Zapata, wat we natuurlijk al eerder hebben gezegd, Muriel bij Atalanta. Dus het was sowieso wel een lastig seizoen voor hem. Dus in de winter mocht hij naar Bologna en daar heeft hij eigenlijk die lijn best wel goed doorgetrokken. Uiteindelijk ook volgens mij nog 9 doelpunten gemaakt daar. Ik zat afgelopen weekend, afgelopen week zat ik bij Fiorentina Bologna, stond hij ook in de spits. En ik was toch wel onder de indruk ook gewoon van zijn hij heeft toch best wel heel veel, want hij is razendsnel. Hij is echt gewoon heel erg sterk, ondanks dat hij niet zo heel erg breed gebouwd is. Het is echt een hele leuke speler. En het zou me niet verbazen als Atalanta hem ook gewoon over een jaar of over 2 jaar weer voor 30, 40 miljoen ergens weet te verkopen na een goed seizoen in de competitie.
Maar hij is al van Bologna.
Ja, goed. Dus, maar volgens mij heeft Atalanta nog wel een clausule of een terugkoopoptie. Of in ieder geval, er zit nog in ieder geval iets op. Maar ik verwacht wel dat hij in ieder geval voor een flink bedrag nog zal vertrekken binnen een paar jaar.
Even kijken of dat zo is hoor. Maar in ieder geval heeft Bologna hem nu echt 100% in bezit. Was een belangrijke investering in hun doel om door te groeien, zeg maar. Ook wel echt flink voor betaald. En bij Atalanta had hij het nooit echt laten zien in het eerste elftal. Wel knap dat hij dan bij Bologna zo de stap wel kan maken. En daar nu echt wel een van de sterspelers is. Die van jou, Isaac, die spreekt eigenlijk voor zich, hè?
Ja, we hebben het er vorige week over gehad. Kulusevski is het talent. Heeft een natuurlijke rust over de bal. Fantastische pass, steekpassjes, doelpunten, assists. En dat op zo'n jonge leeftijd in de Serie A. Dan ben je een hele grote.
Volgend jaar basisspeler bij Juve?
Ik zeg ja.
Ja? Jij, Wes?
Ja, absoluut. En goed, zeker als je inderdaad ziet wat er nu staat. Met de altijd geblesseerde Costa en Bernardeschi, die eigenlijk ook geen potten kan breken. Ik denk dat Kulusevski gewoon echt kans maakt om daar 38 wedstrijden te gaan spelen als hij fit blijft. En ja, ik ben echt gigantisch fan van hem. Als je ziet wat voor dingen, kleine, simpele dingetjes die hij doet in een wedstrijd. Even een bal onder de voet halen, even iemand door de benen spelen. Ergens een keer een functioneel hakje. En goed, we hebben het daar vorige week over gehad, maar bij hem is alles inderdaad ook gewoon functioneel en heeft het ook echt een nut. En dat is natuurlijk ook bij heel veel spelers, waaronder bijvoorbeeld bij Douglas Costa heb je dat veel minder. Ik denk echt, ik kan echt niet wachten tot het nieuwe seizoen eigenlijk begint. Een
soort nieuwe herstart en wel heel erg verfrissend uiteindelijk. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik ga wel ik ga voor iemand uit de eigen keuken praktisch. Namelijk Alessandro Bastoni. Dat is komt ook uit de school van Atalanta. Eigenlijk vroeger weggegaan, weggekocht door Inter. Hebben ze veel voor betaald, maar ook veel spelers voor teruggestuurd. Dus er staat in de boeken dat ze er 38 miljoen voor hebben betaald. En uiteindelijk is dat veel minder geweest, omdat ze ook een aantal spelers voor de Financial Fair Play richting Atalanta hebben gestuurd. Dit jaar is hij voor het eerst bij de selectie van Inter zelf echt gekomen. Vorig jaar verhuurd aan Parma. En hij heeft eigenlijk Diego Godin uit de basis gespeeld. Bastoni is een linksbenige centrale verdediger. Schuift goed in. Is nog gigantisch jong. Volgens mij onder de 20 nog. 21. En toch al basisspeler bij Inter. Wat enorm knap is op die leeftijd. Zeker in de Serie A. En weinig fouten gemaakt. Dus ik denk dat hij voor mij het talent van het jaar is. Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk ook Kulusevski wilde kiezen, want daar kan je gewoon echt niet omheen. Maar als je dan op plek 2 gaat kijken, dan zou ik toch wel Bastoni neerzetten, die zeker een toekomstige centrale verdediger van de Azzurri is. Dus dat is mijn pleidooi voor Bastoni, die we zeker de komende jaren in de gaten moeten gaan houden, wat mij betreft.
Wat dat betreft ook Godin misschien wel een van de meest tegenvallende spelers qua naam.
Ja, zeker, ja, absoluut. Zeker. 100% mee eens. Gewoon niet gebracht wat van hem werd verwacht. Op de bank natuurlijk terechtgekomen, krijgt wel een gigantisch salaris. En als je dan kijkt, dan komt hij gewoon eerder in het rijtje met een Vidic, die ook naar Inter is gekomen een aantal jaar geleden en niks heeft gepresteerd. Dan in een rijtje met, noem eens iemand, met Lucio, die ook al op de leeftijd was toen hij naar Inter kwam. Dus hij komt zeker in het slechte rijtje wat mij betreft. Zijn er nog meer spelers die jullie echt teleurgesteld hebben? Dat je denkt, jeetje, wat had ik hier veel van verwacht en die heeft toch niks gepresteerd. Jij, Wes?
Even denken hoor.
Nou, ik heb wat dat betreft misschien wel, vind ik erg jammer, Kluivert.
Ja.
Heb ik toch nog steeds dat ik denk van, hè, nu Zaniolo weer terug is, je zag hem gisteren ook weer zo'n heerlijk steekpaasje geven. Dat zou toch ook ideaal zijn voor Kluivert.
Maar had je veel van hem verwacht?
Ja, ik had toch veel van hem verwacht. En ik was niet de enige, want hier in Rome had iedereen wel grote verwachtingen van hem. En op een of andere manier komt het er toch niet uit. En ik weet eigenlijk niet waarom.
Intelligentie, spelintelligentie. Is dat een van de redenen misschien?
Ja, maar wat dat betreft heeft hij zich toch wel aangepast aan een nieuw systeem en een andere positie. Het is moeilijk te zeggen. Misschien voelt hij zich niet helemaal thuis in Italië, in het Italiaanse voetbal. Zou kunnen. Maar of het dan met intelligentie te maken heeft, weet ik niet.
Je hebt nog wel slagen daar.
En nu gaat het wel erg moeilijk worden. Want als de trainer gewoon blijft, ja, die ziet het op een of andere manier toch niet in hem zitten. Want hij zit gewoon op de bank.
Hij speelt dus praktisch niks. Mocht tegen Juve wel nog even invallen, maar dat was verder ook niet echt. Dat was volgens mij zijn eerste speeltijd in tijden.
Ja, dat mocht het halve de 23 elftal ook van Juventus.
Ja, precies. Ja, die dansend aankwamen bij het stadion en er niks meer om gaven.
Snap ik ook wel.
Nee, en als we nog even verder kijken, kunnen we dan Christian Eriksen ook als hele grote teleurstelling bestempelen? Of moeten we daar nog even mee wachten, Wes?
Nou goed, ik denk dat hij natuurlijk binnen is gehaald als gigantische aankoop. Werd natuurlijk gepresenteerd in het, in het prachtige, wat is het, theater daar. Ik bedoel, wat hij heeft laten zien en ook de speeltijd die hij heeft gekregen. Daar had iedereen veel meer van verwacht. Alleen bij hem heb ik wel het idee dat het niet
aan hem ligt.
Nee. Ja goed, kijk, je hebt natuurlijk altijd als speler. Ja, ik denk, het is natuurlijk eigenlijk wel altijd, als je goed genoeg bent, dan speel je. Dus dat is deels ook wel in zijn geval waar. Maar ik denk ook dat Conte op bepaalde momenten hele bizarre opstelling heeft gemaakt, waarin je denk ik toch op een vrij eenvoudige manier toch Eriksen in had kunnen passen. Of hem in ieder geval ook wat meer vertrouwen had kunnen geven door hem gewoon te laten staan soms, of hem inderdaad meer speeltijd te geven.
Kan die trainerswissel positief voor hem uitpakken?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ligt natuurlijk ook een beetje aan wie er gaat komen, want Allegri is natuurlijk ook niet echt een trainer die met een 10 speelt eigenlijk. Dat was toch meer, zeker op het middenveld, gewoon 3 man echt strak naast elkaar bijna. Maar goed, ja.
Die kan zich wel nog aanpassen. Ik denk dat Allegri zich wel gaat aanpassen aan de spelers.
Trainer, absoluut. Ja.
Die is een adattore. En zeg je dat zo in het Italiaans of ben ik dan aan het bluffen? Maar en Conte is dat niet. Dus fijn. Dat kan wel een groot verschil maken, denk ik. De vorig jaar keken we toen ook nog een beetje naar andere dingen. Ook wel de leukste wedstrijd. Wat is de allerleukste wedstrijd die jij hebt gezien dit jaar, Isaac?
Moeilijk te zeggen. De wedstrijd die mij nu een beetje te binnen schiet is de wedstrijd Juve-Napoli toen Koulibaly.
Helemaal aan het begin. Doepen.
Ja, helemaal in het begin. Want daar keek ik echt naar uit. En toen dacht ik echt van nu kan Napoli het verschil maken. En meteen dus een stap in de goede richting zetten. Dat ging helemaal fout. Verder schiet me niet echt iets te binnen zo op dit moment, moet ik zeggen.
Ik ga echt voor Inter tegen Milan, waarbij we echt een wedstrijd zagen met... Ja, maar dat was schitterend. Ook omdat ik in het stadion zat en de eerste helft was Milan echt fantastisch. Maar echt fantastisch, want Ibrahimovic speelde heel goed. Ze maakte het Inter echt enorm lastig. Inter kon die avond de koppositie pakken, maar werd gewoon echt weggespeeld. Doelpunt van Zlatan en van Rebic. En bij rust stond het opeens 0-2 voor Milan. Dat was ook al jaren niet gebeurd.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dat is misschien wel de mooiste wedstrijd geweest.
En toen won Inter nog met 4-2 door een hele grandioze comeback. Wat ook alleen Inter kan, praktisch. Nou, is natuurlijk niet helemaal waar, maar het stadion kookt. En dat is wel echt een wedstrijd waar ik dan aan terugdenk en denk van, ja, dit was echt heel erg mooi. Beetje soort, deed me een beetje denken aan Fiorentina-Juventus van een aantal jaar geleden, weet je wel. Dat Juve ook met 0-2 voorkwam en Fiorentina in de tweede helft ook nog het overheen was en het 4-2 werd. Schiet jou een andere wedstrijd er binnen, Wes?
Ja, goed, als je het dan toch over wedstrijden hebt die lijken op Fiorentina-Juventus. Ik vond het toch ook wel, ondanks dat Juve verloor nu de 4-2 tegen Milan, vond ik ook echt een bizarre wedstrijd.
Ja, ja.
Zeker omdat het ook gewoon 0-0 stond bij rust. En je had niet echt het gevoel dat één van de ploegen überhaupt snel op het scorebord kwam.
Zij eerst helft.
Eigenlijk best wel saai inderdaad. Weinig echt grote, goede uitgespeelde kansen van beide ploegen. Eigenlijk niet heel erg. En op een gegeven moment, Juventus binnen no time zijn ze opeens op 0-2. En denken van, ja goed, die titel die was op dat moment eigenlijk natuurlijk ook al binnen. Als je keek naar de voorsprong die ze hadden. Maar goed, op dat moment was het echt 100% praktisch. Toen kwam opeens, wat er bij Milan toen gebeurde, was ook bizar. Die gewoon volgens mij nog ineens een kwartier, ze schieten die er vier in. Natuurlijk een klein beetje ook ingegeven door die gemakkelijke strafschop die ze kregen via Bonucci. Maar goed, daar moeten we even niet over hebben. Maar dat was inderdaad ook exact dezelfde wedstrijd als die ik toen 10 jaar geleden heb gezien bij Fiorentina. Binnen no time van 0-2 naar 4-2. En dat zijn, ook al verliest Juve, dat zijn wel gewoon hele lekkere wedstrijden om te zien. Zeker omdat je het op dat moment van de Milan eigenlijk ook totaal niet meer had verwacht. Dus dat is denk ik wel een van de wedstrijden waar ik het meest heb genoten. Maar goed, als je dan toch kijkt waar Juve dan inderdaad aan het laatste, aan het langste eind trekt, dan is denk ik ook wel die 3-4 inderdaad tegen Napoli wel een van degenen die het verst in het geheugen zitten.
En Sassuolo Juve hoort ook wel bij het rijtje mooie wedstrijden.
Absoluut, die 3-3.
Ja. Best verbazingwekkend, want we hebben Juve dit jaar vaak afgekraakt omdat ze zo saai waren. En toch komen ze nu een paar keer langs in het rijtje van allerleukste wedstrijden van het seizoen.
Ja, maar iemand die nu nog gaat zeggen dat de Serie A een saaie competitie is, die hoeven we echt niet meer serieus te nemen.
Nee, maar zelfs als... Kijk, wij zeggen al jaren dat het niet zo is. En nu is het eindelijk weer een keer bij het grote publiek terechtgekomen. En nu is het echt tijd dat ze gewoon lekker blijven aanvallen. En niet weer terug vervallen in de verdedigende opzicht. Want elke keer als ik met iemand praat die niet de Serie A volgt, dan zeggen ze, oh, dat is toch altijd saai. Er gebeurt toch helemaal niks. Maar ja, dan hebben ze dit jaar niet gekeken.
Weet het wel beter.
Ja, was het een leuk seizoen? Welk cijfer zou je dit seizoen geven, Wes?
Nou goed, met die hele corona is het natuurlijk een klein beetje raar om er echt een positieve swing aan te geven, zeg maar. Maar ik denk dat dit zeker op voetballend gebied en ook op het aantal ploegen wat een eigen identiteit heeft en ook echt op een leuke manier voetbalt, was denk ik wel echt by far een van de leukste seizoenen die we de afgelopen jaren hebben gehad. Ik zag gisteren nog allemaal vergelijkingjes voorbij komen. Meer dan 3 doelpunten per duel. Dus dat was meer dan in de andere 4 grote competities. De meeste doelpunten in 1 seizoen volgens mij sinds 1951. Dus dat is 69 jaar geleden dat er nog een keer zoveel werd gescoord als nu. Als je alleen daar al naar kijkt. En als je dan de ploegen ziet die echt heel erg leuk voetbal spelen. Atalanta, Sassuolo eigenlijk bijna het hele seizoen. En nu zeker sinds die coronastop ook Milan en Napoli die je daarbij kan rekenen. En onderin...
Napoli, we hebben Napoli genoemd.
We hebben Napoli genoemd. Nee, en onderin ook bij Lecce bijvoorbeeld. Wat, ja goed, die zijn toch dan uiteindelijk op de laatste speeldag gedegradeerd. Maar met 85 tegendoelpunten, wat ook nergens op slaat. Maar die vallen ook gewoon aan, weet je. En die spelen ook gewoon echt op hun hele eigen manier. En ik denk, dat maakt het wel echt leuk. Dat ploegen ook wel zo'n eigen identiteit hebben. Dat je ook wel weet wat je van wedstrijden kan verwachten. En dat het ook 9 van de 10 keer wel op een positieve manier toch uitkomt.
En overal zit een verhaal achter. En dat maakt het zo mooi, denk ik. Bij Fiorentina heb je de Amerikaanse eigenaar. Bij Sassuolo heb je de aanvallende trainer. Bij Napoli heb je de trainer die bij Milan werd weggestuurd en nu bij Napoli het weer hartstikke goed doet. Bij Milan heb je de technische directeur die zou komen en nooit kwam, omdat Pioli het opeens hartstikke goed deed. En ga zo maar door. Dus ze heeft bij elke club wel een mooi, bijzonder verhaal. En dat is zeker dit jaar wel tot uiting gekomen, denk ik.
Maar goed, als jullie een cijfer zouden moeten geven dan?
Wat gaf jij ook weer, zei je?
Nou goed, ik zou dit dan denk ik echt wel een dikke 8 geven, denk ik.
Ja, een 8 plus. Ja, wel genoten. Natuurlijk vind ik, kijk, je kan de coronastop als positief beschouwen, dat het daarna een soort van rare opzet is geweest, wat wel een keer leuk was qua afwisseling, als ik het zo goed zeg. Maar ja, het heeft wel het seizoen heel erg veranderd. En dat zou ik wel als minpunt beschouwen. Dat het daarvoor... Kijk, het is een hele rare competitie geweest. Waardoor het ook na de coronastop wel leuk is geweest. Maar wel telkens heel vreemd was, denk ik. En dat zou ik wel als minpunt beschouwen.
Ja, ik vind het ook erg moeilijk om een punt te geven. Want na de coronastop heb ik eigenlijk nooit gevoeld dat het weer leefde eigenlijk. Ik weet niet, Wes zit nu natuurlijk ook in Italië. Ik weet niet hoe hij dat ziet. Maar hier, als er wedstrijden zijn, normaal gesproken zie je overal waar je langskomt, zie je de televisies aanstaan. Groepen mensen die daar echt komen om de wedstrijd te volgen. Dat heb ik hier helemaal niet meer gehad sinds we weer begonnen zijn. Dus wat dat betreft heb ik ook elke keer best wel moeite gehad om alleen voor de televisie te gaan zitten, om lekker een wedstrijd te kijken. Ja. Dus dat is echt wel een grote smet, hoor, moet ik zeggen.
Ja,
dat
en
vind
de
ik
fans,
eigenlijk altijd het
fans,
mooiste
precies.
Van allemaal. Ja. Dan als ik bijvoorbeeld een keer geen Roma kijk, of Lazio, en ik woon boven een restaurant, dan is het zo, dan hoor je allemaal gejuich en zo. Oh, het is Roma is natuurlijk aan het voetballen. Nou, nu niet, toch? Nee, nu hoor je gewoon helemaal niks als Roma scoort. Het leeft niet. En dat vind ik ook wel moeilijker dan om... Ja.
Zeker. En nou, alles wat er gebeurd is, is het ook wel 100% logisch natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, wat je zegt... Kijk, ik vertelde net over Inter Milan. Wat daar de herinnering zo mooi maakt, is niet alleen de wedstrijd, maar ook de manier waarop San Siro explodeert. En waarop je staat te juichen en je iemand naast je vastpakt die je niet kent. Dat iemand achter je over je heen valt en keihard juicht en zijn mobiel in het juichen verliest. En dat je een oude man links ziet staan die je met een Inter-sjaal om opeens keihard juicht. En dat klinkt nu heel erg romantisch, maar dat is wel altijd zo bij een wedstrijd in Italië. Dat waar je ook komt, dat er altijd wel toch wel sfeer is. En een unieke sfeer bij het juichen en bij het kijken naar een wedstrijd. En dat je merkt in de stad als er een wedstrijd is. Dus als ik dan naar Milaan ga en Inter Milan is die avond, dan merk je aan alles dat er die avond een belangrijke wedstrijd is. En dat is tegenwoordig, en dat kan jij natuurlijk beter zeggen dan ik, Isaac. Gewoon niet meer zo.
Nee, totaal niet.
En je krijgt ze ook niet mee op de televisie. Dus dat maakt wel zonde. En daarom zou ik eigenlijk niet een 8 plus geven, Wes. Maar een 7,5 toch even bijstellen. Ja, want, maar het was leuk. Het was leuk. We hebben 49 afleveringen gemaakt dit jaar. Wat denk ik er heel veel zijn. Veel mensen gesproken. Veel gasten gehad. Toch wel iets minder dan vorig jaar. Maar ja, wij zijn er volgend jaar gewoon weer, neem ik aan. Een week voor de start van de Serie A gaan wij gewoon weer opnemen. Misschien in de studio, misschien online. Even kijken hoe het allemaal gaat met het coronavirus natuurlijk. Het is nog niet bekend wanneer de Serie A gaat herstarten, want daar is nogal wat ruzie over. Bij deze wil ik nog even Napoli en Gattuso hebben genoemd, want dan zijn we daar ook vanaf. En jullie nog dingen daaraan toe te voegen, Wes of Isaac?
Nou, goed. Ik heb het net al even aangehaald. De Lo Stadio Serie A voorspelling kunnen we dan nu ook wel de winnaar, denk ik, van bekendmaken. Het was weer lastig. Ik had Inter bijvoorbeeld op 1, Brescia op 8. Dat zegt genoeg. Van ons drie heeft Isaac het beste gedaan. Dus
nee.
Een klein applausje voor... Ja, absoluut.
Sure.
Klein applausje voor Isaac.
Applausje
voor mezelf.
En Sander?
Even kijken, die moet ik er niet ook nog even... bijzoeken. Maar goed, in ieder geval, ja, van ons drie heeft Isaac het beste gedaan. Dus die krijgt in ieder geval een prijsje.
Maar ik had ook Inter op 1, toch? Als ik het me goed herinner.
Even kijken wat je had. Je had Inter op 2, Juve op 1.
Ah, ja. Je gaat toch de Juventino hier weer, komt weer naar buiten, hè? Vandaar dat die foto
goed,
met dat shirt.
Brescia goed, Milan goed. Ja, toch vrij knap gedaan, denk ik.
En slechts?
Ik had van er ons? Volgens mij... volgens mij stonden wij gelijk, Willem.
Prima.
Even kijken waar Sander... Al die antwoorden. We hadden meer dan 150 man die meedeed, dus we moeten...
Jeetje, volgend jaar weer.
Dat is goed. Ja, we gaan weer een nieuw dingetje maken. Even kijken, Sander Jonkman. Nou goed, we hebben in ieder geval de winnaar kunnen we wel vast... Oh, wacht, ik heb hier Sander. Dan gaan we die eerst nog even doen. Die had er 10 puntjes minder dan Isaac. Dus die heeft het ook beter gedaan dan wij, Willem.
Nou, zeg.
Maar goed, hè. Volgend jaar beter, denk ik.
Terwijl wij er toch het vaakst zijn geweest en het meest hebben gezien, Wes. Schandalig.
Ja, maar goed, ik denk dat juist ook het probleem is. Als je het gaat beredeneren, dan gaat het, ga je vaak te mis.
Zodra je er meer van af weet, dan gaat het mis.
Zelf overschatten het ook. Maar goed, de winnaar dus van de Los Stadios Serie A-voorspelling 2019-2020 is Thijs Jongerius. Twitter-handle Thijs Uitgraven. Dus ik weet niet wat nou zijn echte achternaam is.
Stuur even een berichtje naar de DM's.
Meeste punten. Ja, stuur ons een berichtje. Of persoonlijk, of even via Los Stadio. En dan gaan we zorgen dat er nog een leuke prijs jouw kant op komt. Goed, op die manier kunnen we denk ik wel een beetje afsluiten.
En dat er heel veel goed is. Gewoon echt
had
heel
er,
veel.
Even kijken, 1, 2, 3, 4 van de stand had hij er 6 volledig goed.
Ja.
En daarbij had hij dan ook nog de topscorer goed. En dan zit je al snel richting de top van de deelnemers.
Want wat hadden wij dan als topscorer?
Willem had hem ook goed met Ciro Immobile. En wij zaten allebei op Romelu Lukaku, Isaac.
Dichtbij allebei.
Ja, daar ging ik echt voor, ja. Man. Ja.
Nog even als grootste talent of speler om te letten, want die wil ik toch nog even binnenhalen.
Maar die stond niet op het...
die stond niet op het lijstje.
Dat was niet, maar die had in de... Wat wel natuurlijk eind 2019 ook de Los Stadio Awards gedaan. Toen had ik... ik heb hier alleen nog de plaatjes van mij en van Willem, want ik denk dat Sander en Isaac toen niet waren die aflevering. Ik zei dat je moest letten op Inter. Nou, dat was een makkelijke keuze.
Ja, goed gedaan.
Maar goed, en jij, Willem, jij had let op de Azzurri. Nou goed, die hebben niet gespeeld.
Nee, die gingen het EK winnen.
En op Alessandro Bastoni. Dus ik bedoel...
Toch het even binnenhalen. Absoluut, ik dacht even aan Moussa Barrow, maar toch nog even onderschepen dat we er wel degelijk wat van af weten.
Ja, absoluut.
Mooie afsluiter. Nee, we gaan afsluiten met de column van Juriaan van Wessem. Wij zeggen
bedankt. Me dit keer wel aan.
Zeker, ja. We zeggen bedankt voor het luisteren naar dit seizoen van Los Stadio. Het is altijd leuk om dit te blijven maken. We zijn uitgebreid dit jaar. Isaac is erbij gekomen, wat een welkome toevoeging was. Volgend jaar starten we dus gewoon met 4 man. Gaan we weer wekelijks een podcast maken over het Italiaanse voetbal. Heb je tips? Hints,
sponsoraanbiedingen, wat leuks.
Mensen die we echt per se moeten spreken, stuurt even misschien vandaag nog gewoon naar ons. Kunnen wij ermee aan de slag? En dan zeggen wij tot snel en ci vediamo, amici sportivi.
Tot de volgende.
Alla prossima.
De competitie is dan eindelijk op zijn eindpunt gekomen. Het was een vreemd seizoen dat iedereen die het bewust meemaakte niet snel zal vergeten. Het is eindelijk tijd om naar het strand te gaan en daar in de kranten te lezen over transfers die wel of niet doorgaan. Normaal zou deze week in augustus het nieuwe seizoen weer een beetje op gang komen. Warm draaien in de hitte met een beetje bladeren door fantasieopstellingen, praten aan de toog van een strandtent over mogelijke aankopen van clubs als Bologna, Fiorentina en Udinese en speculeren over wat de promovendi, Benevento en Crotone kunnen uitrichten in de Serie A. Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst een paar weken bijkomen van alle emoties van binnen en buiten het veld. Voetbal heeft ook een zekere rust nodig, zodat het publiek een beetje kan ontspannen van de dagelijkse prikkels van een seizoen. Gewoon weer nadenken over de andere zaken van het leven, over la bella vita, op eindeloze stranden in een tijdloze omgeving. Zo ging dat zeker in de jaren 60, 70 en 80. Spelers die van een pension naar een strand slenterden en bij de kiosk een krant kochten om daarin te lezen dat ze door hun club waren verkocht. Angelo Domenghini overkwam het in 1969 in Rimini. Niets vermoedend liep hij naar het strand toen de strandtenthouder hem vroeg of het echt waar was dat hij zou vertrekken bij Inter. Het stond immers in de krant. Domenghini strak de straat over naar de kiosk en zag opeens zijn naam staan tussen de uitgestalde strandspullen met emmertjes en schepjes en opgehangen plastic ballen. Zijn naam op de voorpagina van de roze krant? Angelo Domenghini was geruild tegen Roberto Boninsegna. Twee internationals die een zomer eerder nog samen het EK van 1968 hadden gewonnen als aanvalsduo. Domenghini rekende af en sloeg de krant open, las bij het oversteken van de boulevard het nieuws en wandelde naar de enige telefooncel in de buurt. Hij belde het secretariaat van Inter. Oh, meneer Domenghini, wat goed dat u belt. We zijn al een dag op zoek naar u. Ik zal u meteen doorverbinden, zei de secretaresse van voorzitter Fraizzoli. Opeens had Domenghini een directeur aan de lijn. Angelo, luister goed. We hebben je verkocht aan Cagliari. Het is de bedoeling dat je je volgende week meldt voor een medische keuring in Milaan. Domenghini luisterde al niet meer. Uit de luidsprekers van het strand klonk een mededeling. Ja, dat komt in orde. Ik ben volgende week in Milaan, zei de aanvaller nog en hing op. Hij liep naar het strand alsof hij naar een slagbank werd gebracht. Hij hield de krant onder zijn arm. Zijn vrouw wacht al op hem. Goh, waar was je nou? Is er iets gebeurd? Ik ben verkocht aan Cagliari. We moeten volgende week al verhuizen. Een jaar later was Angelo Domenghini, die de Coppa Italia al met Atalanta had gewonnen en ook alle successen van het grote Inter had meegemaakt, kampioen van Italië met Cagliari. Eind goed, al goed.